Welkom, beste mensen, bij de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. Ja, welkom. En vandaag gaan we het hebben met drie hele bijzondere mensen over een revolutie in de geneeskunde die wordt aangeduid met het woord deprescribing, oftewel medicatieafbouw. Dat is een hele brede beweging bij de cardiologie, bij de oncologie, bij de huisartsgeneeskunde, bij de psychiatrie. En die bestaat uit dat je probeert te voorkomen dat mensen onnodig veel en veel soorten medicatie gebruiken. Nou, dat is echt nu een serieuze beweging. En vandaag heb ik het geluk dat ik mag zitten met Peter Groot, Pauline Dinkelberg en Paul Harder, die in Nederland en internationaal een bijzondere bijdrage hebben geleverd op het gebied van deprescribing. Ook, of met name, in de GGZ. Peter, vertel, wie ben jij en waarom ben je hier, denk je?
Mijn naam is Peter Groot en ik ben hier omdat ik een aantal jaren geleden ben begonnen met het heb ik een idee geopperd om antidepressiva heel geleidelijk te kunnen afbouwen. Om te voorkomen dat mensen, als ze gaan afbouwen, als ze dat te snel doen en daardoor onttrekkingsverschijnselen krijgen die tot klachten kunnen leiden, waardoor ze problemen kunnen krijgen of gewoon niet kunnen stoppen. Met als gevolg dat ze medicijnen blijven gebruiken, soms heel lang, soms levenslang, zonder dat ze weten dat ze die nodig hebben, terwijl die medicijnen wel bijwerkingen hebben.
Helder, dank voor deze korte en bondige uitleg. En naast jou zit Pauline Dinkelberg. Pauline, wie ben je?
Hallo, ik ben Pauline Dinkelberg. Ik ben vanaf 2019 de voorzitter van de patiëntenvereniging die Vereniging Afbouwmedicatie heet. En ik houd me dag in dag uit bezig met het beantwoorden van vragen. Er is nog heel veel onbekend over dat deprescriben. Hoe je dat veilig kan doen, waar moet je op letten, wat kan ik met mijn arts bespreken, enzovoort. En verder probeer ik het onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij de pers en ook internationaal, bij zusterverenigingen, enzovoort.
Je bent net als Peter wat we noemen ervaringsdeskundige op dit gebied.
Ja, zeker. Ja. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb ooit een aantal jaren geleden na slechts 5 maanden slikken van mirtazapine, dat is een bekend antidepressivum, heb ik gemerkt dat het niet zo eenvoudig was om zomaar te stoppen met de pilletjes die je gewoon bij de apotheek kunt krijgen. Dus de vaststaande doseringen. Ik had daar lagere doseringen voor nodig. En zoekend op internet vond ik dus een apotheker die dat maakte. En met succes heb ik het toen in een aantal maanden zonder al te veel klachten kunnen afbouwen. En vanuit mijn vorige werk als verpleegkundige dacht ik van ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. Dat mensen dus de weg leren kennen en weten hoe ze eraan moeten komen en waar ze op moeten letten. En wat ze moeten doen als ze toch klachten krijgen bijvoorbeeld. Dus dat is mijn dagelijks werk geworden.
Ja, oké. Echt, daar besteed je heel veel tijd aan nu. Dat is
eigenlijk
nu jouw roeping, je baan.
Het is meer dan een fulltime baan geworden.
Oké. Nou zit naast jou toevallig die apotheker waar je het net over had. Dat is Paul Harder. Paul, kan jij je voorstellen?
Ik ben Paul Harder. Ik heb een apotheek in Bavel. Dat is een dorp naast Breda. En ik ben van de oude garde die nog heeft geleerd hoe je medicatie moet maken. En dat dat ook heel zinnig kan zijn als patiënten een aangepaste dosering moeten gebruiken. Bij mijn geachte collega's, daar zit het geloof ik niet meer in de opleiding. En ze doen het ook niet meer. En de vergoeding ervoor is beroerd. Maar ik vind het. Ik heb ooit met mijn vingers in de lucht gestaan om te beloven dat ik me zou inzetten voor die patiënten. En dan doe ik dat.
Oké, dus dat is heel bijzonder. Dus, hier gaan we dadelijk op komen. Hè? Want jullie hebben dus samen, op de een of andere manier zijn jullie elkaar tegengekomen. En is er ook een concrete afbouwmedicatie gekomen. Waar mensen die, zoals Paulien beschrijft, hè, en Peter, niet kunnen stoppen met antidepressiva, die daar gebruik van kunnen maken. Dus daar gaan we dadelijk over spreken. Maar eerst zou ik willen vragen, Peter, jij en Paulien zeggen, je gebruikt antidepressiva. Die heb je gekregen van een huisarts meestal, of anders van een psychiater. En dan merk je dat als je wil afbouwen, dat er van allerlei dingen met je gebeuren. Wat voor dingen gebeuren dan met je en hoe lang is dat al bekend?
Nou, ik merkte dat niet omdat ik ging stoppen. Want ik gebruikte gewoon mijn medicatie, die overigens door een psychiater was voorgeschreven, die dat heel goed heeft gedaan, want ik had er zelf om gevraagd. Maar wat ik merkte was dat ik af en toe dagen had dat ik dacht van, god, word ik nou beroerd, ziek, misselijk, wat is er aan de hand? En op een gegeven moment dacht ik, zou dat kunnen komen doordat ik een keer een pil vergeten ben? Want dat gebeurt gewoon wel eens. En dat was heel lastig. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het echt kwam door het vergeten van één dagelijkse dosis.
Eén dosis?
En dat gebeurt me nog steeds wel eens. Het verschil met vroeger is alleen dat als het me vroeger overkwam, dan dacht ik, oh god, ik word weer depressief of ik ga weer over zelfmoord nadenken, dat soort dingen. En dat was beangstigend. En nu ik het weet, ik had het kort geleden nog een keer, dan denk ik op een gegeven moment, oh shit, dit heeft niks te maken met het feit dat ik gisteren laat naar bed ben gegaan of zo. Dat is gewoon weer omdat ik die pil vergeten ben.
Okay.
En dan slik ik een nieuwe pil en dan weet ik, binnen zoveel uur is het over. Dus dan heb ik een slechte dag, maar het is niet meer beangstigend, want ik weet wat de oorzaak is. En ik weet wat ik eraan kan doen. Als je dat niet weet, dan is dat heel vervelend. En het feit dat ik dat na één dag al heb, ik ben nooit meer dan één dag vergeet ik mijn pil. Dat is gewoon onmogelijk, Ik laat dat wel uit mijn hoofd. Maar wat er gebeurt als ik dat een aantal dagen zou vergeten, waarschijnlijk word ik dan ongelooflijk beroerd, ziek, zwak, misselijk of suicidaal of wat dan ook. En al die dingen gebeuren dus ook in de praktijk.
Maar dat is dus eigenlijk heel raar. Dat als je een middel hebt dat helpt bij suicidaliteit, dat helpt bij zenuwachtigheid, dat helpt bij somberheid, dat als je dan een paar dagen vergeet, dat je dan juist al die symptomen opeens krijgt.
Ja, je kan ze niet alleen krijgen. Ze kunnen veel erger zijn dan de symptomen waarvoor mensen ze ooit hebben voorgeschreven.
Mm-hmm. Maar is dat dan, hè? Want dan zou je denken, Paulien, van, dus die persoon die krijgt meteen weer last van zijn depressie of zijn angst. Dus hij moet die pillen gewoon nemen en dan heeft hij nergens last van. Is dat dan het geval of speelt er iets anders?
Ja, ik weet dat er iets anders speelt, maar ik kan me voorstellen dat iemand die dat niet begrijpt, dat hij echt dat de angst toeslaat en dat je denkt van, oh, wat vervelend. Ik dacht dat ik juist eraf was met die pillen. En nu ik wil gaan stoppen, dat is toch ook vaak een stap weer in de goede richting. Zo ervaren heel veel mensen dat ook. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. En dat je dan echt denkt van, oh, ik ben weer terug bij af. Ik moet weer aan die pillen.
Ja.
Aan de andere kant, wat mij betreft, en ik hoor het ook vaak van heel veel anderen, is dat er toch wel een verschil is. Dus in de klachten die je had in de aanloop naar het pilgebruik en die je ervaart als je, als je bijvoorbeeld een tablet vergeet, zoals Peter vertelt, of dat je probeert af te bouwen met grote stappen. Een klacht bijvoorbeeld die je vaak hoort is dat mensen elektrische schokken in hun hoofd krijgen. Mm-hmm. Dat kan ook wel bij het gebruik van de medicatie zelf, heb ik begrepen. Maar het is toch echt typerend voor wat wij dan noemen onttrekkingsverschijnselen, of andere mensen noemen het afkicken. Maar in ieder geval de klachten die je kunt krijgen omdat je te snel van het middel af wil.
Oké, dus jullie zeggen, ja, je kan een psychische gevoeligheid hebben en die kan zich uiten op het gebied van angst en somberheid en suicidaliteit. Maar dat is wat anders dan onttrekkingsverschijnselen van het middel dat je kreeg voorgeschreven voor die psychische gevoeligheid.
Ja, ze kunnen zeg maar hetzelfde zijn, maar ze kunnen zich echt op alle mogelijke manieren uiten. En als ik vragen krijg over afbouwen, dan leg ik dat ook altijd uit. Mensen verschillen enorm van elkaar in hoe ze op medicatie reageren, ook hoe ze op afbouwen reageren. En dat maakt het heel moeilijk om te voorspellen welke klachten iemand zal krijgen.
Ja.
Maar die klachten kunnen dus echt heel anders zijn.
Okay. Maar dan, hoe ontstaan die klachten dan? Hoe moeten we die kunnen begrijpen? Waar komen ze vandaan?
Nou, voor een deel begrijpen we dat. Want dat heeft te maken met het feit, zoals ik het altijd uitleg, is van als jij een medicijn langdurig gebruikt, dan raakt jouw lichaam aan dat medicijn gewend. En daar liggen allemaal ingewikkelde biochemische processen aan ten grondslag. Daar weten we aan de ene kant een heleboel van. En tegelijkertijd weten we eigenlijk veel te weinig om precies te zeggen wat er nou allemaal gebeurt. Dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. En we kunnen dat dus voor een individuele patiënt niet voorspellen. En wat er nu gebeurt als mensen een dosis flink verlagen of in één keer met een medicijn stoppen, dat is dus per persoon heel verschillend, maar wat er dan kan gebeuren is dat omdat je lichaam aan die hogere dosis gewend was, de tijd nodig is om aan die lagere dosis te wennen. En als je die tijd niet krijgt of die stap is veel te groot, dus ja, alsof je in één keer van een hele hoge trap afspringt, dan kun je daar problemen mee krijgen en dan kan je soms hele grote problemen, heel verschillend van persoon tot persoon, maar die problemen kunnen echt heel erg zijn. Okay.
Maar dan, ja, dat vind ik het toch raar, hè? Want ik ben opgeleid tot psychiater, ja, zo'n 30 jaar geleden en in de opleiding heb ik hier niks van gehoord, dus ik neem aan dat dit een recent fenomeen is, dat dit net ontdekt is.
Dat is niet helemaal waar. Want kijk, er zijn twee problemen. Eén probleem is, omdat die klachten zo ongelooflijk divers kunnen zijn, kunnen ze heel makkelijk worden geïnterpreteerd als klachten die horen bij iets dat iemand heeft. En dan wordt gezegd, ja, maar je depressie komt weer terug. En zie je wel, als je weer gaat gebruiken van dat medicijn, dan gaan je klachten weer weg. Dat wil dus zeggen dat dat antidepressivum werkt. Dus binnen de medische wereld heeft het heel lang geduurd voordat die erkenning er was. Er waren wel psychiaters die het zagen.
Maar hoe lang wordt dit al beschreven dan, die onttrekkingsverschijnselen?
Oh, die onttrekkingsverschijnselen. Nou ja, de eerste zijn gemeld in de literatuur, 1960. Of 59 of 1960.
Meer dan 60 jaar geleden al.
Ja, en daarna, met name de laatste 20, 30 jaar, hebben duizenden patiënten, met name na de komst van het internet, eindeloos veel meldingen hierover gedaan. Maar De medische stand is heel erg op de wetenschappelijke toer gegaan, wat op zich waarschijnlijk goed is. Maar tegelijkertijd is men zo langzamerhand vergeten om daarbij naar de praktijk te kijken. En het gevolg daarvan is dat al die meldingen van mensen eigenlijk werden beschouwd als anekdotes. En zolang ze niet in de literatuur terechtkomen, is het alsof ze er niet zijn. Pas de laatste paar jaar beginnen er artikelen te verschijnen over al die meldingen in de literatuur. Bijvoorbeeld een jaar geleden over Facebookgroepen die er al jaren zijn met tienduizenden mensen die allemaal meldingen doen over onttrekkingsverschijnselen bij afbouwen van verschillende medicijnen.
Klopt dat, Paulien? Herken je dat? Ja. De soort underground beweging van zeker mensen die elkaar dan maar gaan vinden en elkaar gaan proberen te helpen. Klopt dat? Ja. Ook in Nederland?
Ja, zeker. Er zijn ook is ook een aantal Nederlandse Facebookgroepen en daar worden per dag echt wel 20 posts op geplaatst. En dan in de vorm van, ik gebruik al zoveel jaar venlafaxine. En nu moet ik van mijn huisarts stappen zetten van zo groot. Maar ik voel me niet goed. Heel veel mensen hebben geen idee ook wat ze overkomt. En als het ze al verteld is door huisartsen, ik denk ook wel dat dat gebeurt, dan weten ze vervolgens niet wat ze ermee moeten doen. En dat weet die dokter vaak ook niet. Dus ze vinden steun bij elkaar, ze krijgen tips die meestal ook wel kloppen. Soms niet helemaal, maar goed, de bedoeling is goed en de basis is goed. Mm-hmm. En die groepen, ja, er zijn er talloze. Speciaal voor antipsychotica, speciaal voor mensen met een angststoornis. Mensen met een burn-out, die krijgen ook vaak antidepressiva. Hè? Eigenlijk onterecht, meen ik. Mm-hmm. Maar die zitten daar dan ook mee.
Dus maar dan rijst dus de vraag, hebben we het nou over van de 100 antidepressiva gebruikers? Hebben we het dan over 1 of 2 mensen die op een dergelijke manier last kunnen krijgen van die onttrekkingsverschijnselen? Of is dit eigenlijk een veel frequenter probleem? Want ik neem aan dat de medische stand hier epidemiologische studies naar heeft gedaan om te kijken hoe vaak dit voorkomt.
Nou, er zijn wel studies gedaan, maar het probleem van die studies is dat het uitgangspunt eigenlijk was van het komt nauwelijks voor. En men heeft er op een hele specifieke manier naar gekeken door mensen Wordt dan in die studies gezegd, bij geleidelijk stoppen, dat maakt niet uit. Maar dat was mensen in 2 weken laten stoppen. En als je dat bij een medicijn, zoals bijvoorbeeld venlafaxine, doet, het medicijn dat ik gebruik, dan is dat veel te kort om een verschil te kunnen zien. Maar het was vooral omdat het in het hoofd van die onderzoekers werd het gewoon niet als een probleem gezien, zoals in de praktijk huisartsen, psychiaters ook nooit geleerd hebben wat er nou eigenlijk gebeurt als mensen met een medicijn stoppen. Wat ze leren is dat als je antidepressiva gebruikt en je gaat ermee stoppen, dan heb je een veel grotere kans op terugval dan wanneer je die blijft gebruiken. En daarbij is altijd vergeten, en dat zeg ik echt met nadruk, daarbij is eigenlijk altijd vergeten om naar die onttrekkingsverschijnselen te kijken.
Maar dat klinkt als een soort nachtmerrie. Want hoe lang zijn die middelen nou op de markt? 60 jaar?
Nee, 70 de
oudste. 70 jaar. Dus dat gedurende 70 jaar talloze mensen zaten met allerlei verschijnselen die vervolgens die te maken hadden met dat je de medicatie te snel aan het afbouwen was. En die vervolgens werden geduid als terugkeer van de ziekte.
Ja.
En ga maar meer medicatie nemen. Of zelfs meer medicatie. Klopt dat?
Ja, klopt als een bus.
Maar
even doorslikken.
Ja, even doorslikken. Nee, maar dus dat... Je zou dan toch zeggen, het kan raar lopen in de psychofarmacologie. Want hebben we een percentage?
Dat is heel lastig. Want de percentages die dan in de literatuur genoemd worden, die zijn vrijwel zonder uitzondering te laag. Tegelijkertijd weten we niet precies hoe groot die percentages echt zijn. En dan kom je weer uit bij wat ik eerder zei. Mensen verschillen enorm van elkaar. Dus er zijn mensen die wel degelijk snel of zelfs abrupt kunnen stoppen. En bij het ene medicijn is dat meer dan bij het andere. En bij sommige medicijnen, zoals met name paroxetine en venlafaxine, krijgt bijna iedereen onttrekkingsverschijnselen als je daar goed naar gaat vragen.
Veel gebruikte medicaties.
Ja. Maar bijvoorbeeld fluoxetine, daar wordt altijd van gezegd, dat heeft een zo lange halfwaardetijd, dat verdwijnt zo langzaam uit je lichaam, dat je daar in één keer veilig mee kunt stoppen. En in onderzoek dat wij hebben gedaan, zien we dat er wel degelijk patiënten zijn die langzaam proberen te stoppen, of die daarmee abrupt stoppen, en die grote problemen krijgen, en die als ze geleidelijk afbouwen, wel degelijk dat alsnog met succes kunnen doen. Terwijl we niet goed kunnen verklaren hoe dat nou precies kan, maar het is dus wel zo. Maar het is zeldzamer, daar.
Ik zelf denk altijd, er werd gezegd dat ongeveer 50% van de mensen een relapse kreeg als ze stopten met de pillen. Nou, als ik het woord relapse nu even vervang
door onttrekkingsverschijnselen,
dan kom je op 50% van de mensen heeft last als ze ermee stoppen op een te snelle manier.
Dat zou heel goed kunnen.
En dit is dus eigenlijk iets wat begonnen is in de patiëntenbeweging, begrijp ik. Hè? Waar dus heel lang underground in patiëntenfora en Facebook tienduizenden mensen met elkaar oplossingen hebben gezocht. En er praktijken zijn ontstaan en kennis is ontstaan. Hoe is die kennis nou, is die al bezig gemeengoed te worden ook in de traditionele geneeskunde, bij de huisartsen en de psychiaters? En hoe reageren die hierop?
Dat begint zeker te gebeuren, maar dat gaat wel langzaam. En het verschilt van land tot land, met name in Engeland gebeurt er meer dan in Nederland.
Vertel over Engeland. Wat is er in Engeland gebeurd?
Nou, in Engeland zijn er een paar onderzoekers geweest. En dat is wel heel interessant. Twee vooraanstaande onderzoekers. Een daarvan meldde al 20 jaar geleden. Het is bij afbouwen anders dan ik in de richtlijnen heb geleerd. En waarom zei deze man dat? Om de simpele reden dat hij zelf antidepressiva gebruikte en merkte dat als hij daarmee probeerde te stoppen, dat hij vreselijke klachten kreeg. En toen ging hij bij zichzelf nadenken. En toen zei hij van wacht even, dit klopt niet. En samen hebben zij in 2019 een artikel geschreven dat heel veel heeft veranderd. Waarin ze hebben gezegd, als je gaat afbouwen van antidepressiva, dan moet je dat geleidelijk doen. En dat moet je op een dusdanige manier doen. Dat je de dosis die je gebruikt, dat je die in een heleboel stappen verlaagt. waarbij je ervoor moet zorgen dat die stappen, naarmate de dosis lager wordt, steeds kleiner worden. Ja. Met een duur woord heet dat hyperbolisch afbouwen. En dat is inderdaad een goede verklaring.
Oké, maar dat is interessant. Dus jij zegt dat de medische stand in Engeland, die kon pas gaan luisteren nadat twee hunner, die zelf patiënt waren geweest en dus ook die identiteit hadden, daarover gingen spreken. En daarvoor al die underground bewegingen en Facebook bewegingen, die vielen op dove oren.
Nou, globaal genomen kun je dat wel zeggen. Ja. Ja. Als een patiënt iets zegt, ja, dat klinkt heel cru, maar dan kan je zeggen in ieder geval bij dat afbouwen werden ze jarenlang niet geloofd.
In Engeland heb je dan de Royal College of Psychiatrists. Dus wat hadden, Paulien, wat had de Royal College in het begin, voordat deze twee op het toneel verschenen? Hoe reageerde de Royal College dan op het fenomeen onttrekkingsverschijnselen en antidepressiva? Wat zeiden de psychiaters?
Ik denk dat ze dat niet als zodanig herkenden en ook niet erkenden.
Is dat gedocumenteerd nog ergens?
Jazeker. Dat is zeker gedocumenteerd. Er is iets heel interessants gebeurd daar. De voorzitter van het Royal College, of de voormalige, die kreeg op een goed moment enorm veel kritiek. Nadat er een brief in de Times had gestaan waarin ze had gezegd, als voorzitter, die onttrekkingsverschijnselen bij stoppen met antidepressiva, die zijn mild en dat duurt maar 2 weken. En een heleboel mensen vielen daar geweldig over en die zeiden, daar klopt geen bal van, dat is niet waar. En zij was daar heel verbaasd over, omdat ze als arts zei van ja, maar ik heb dat eigenlijk nooit gezien. Maar ze heeft iets heel bijzonders gedaan, wat je niet zo vaak ziet. Ze zei niet van ja, maar die mensen hebben ongelijk en die snappen het niet. Ze zei, ik wil daar meer van weten. Dus ze is met een aantal van die mensen gaan praten, dus patiëntengroepen. En uiteindelijk, en ze heeft dat ook opgeschreven in de British Medical Journal, heeft ze gezegd van, ik heb me dus al die jaren gewoon vergist. En wat het college heeft altijd heeft gezegd, dat was dus niet juist. En het Royal College is sinds die tijd met 2 documenten gekomen over het afbouwen van antidepressiva en van antipsychotica, waarin ze dus een aantal aanbevelingen hebben gedaan over hoe je dat moet afbouwen. Okay. Daar moet nog wel meer gebeuren, maar dat zijn enorme belangrijke stappen in de goede richting.
Maar wat interessant. Dus daar hebben ze echt op een soort protestantse manier gezegd, we zaten ernaast, we hadden ongelijk, we bieden onze excuses aan, we gaan nu proberen te luisteren naar de patiënten en betere praktijken te ontwikkelen. Dus ik neem aan, Paulien, dat toen de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie in Nederland meteen hetzelfde heeft gedaan. En de huisartsen. Hoe hebben die toen gereageerd?
Ja, eigenlijk zou je dat kunnen verwachten. Hè? We zijn maar een klein land in Europa, dus we kijken ook over de grens, zou je zeggen. Zeker wat zulke dingen betreft. Maar zo heeft het niet uitgepakt. Het lijkt hier nog steeds wel een soort genegeerd, op grote schaal toch wel, onderwerp te zijn. En heel veel mensen vinden ook helemaal niet de erkenning als ze in de spreekkamer van de dokter komen. En dan kun je daar natuurlijk de dokter ook wel op aankijken. Maar in feite, hij wordt ook niet gevoed met de juiste informatie. Dat probeer ik altijd aan de mensen duidelijk te maken. De beroepsverenigingen hier in Nederland, waaronder dan de psychiatrievereniging, de NVVP, die lijkt het wel telkens toch onder het tapijt te willen schuiven en als een klein probleem te willen afdoen waar we best wel veel van weten en waar we wat aan kunnen doen. Maar de praktijk, die lijkt daar helemaal niet op. Die is
heel
anders.
Wat een interessant verschil is dat dan. Wat een interessant verschil. Ik herken dat wel uit Engeland hoor, toen ik daar woonde, dat toch wel meer, ja, wat betreft de ethiek, hè, dat men daar gevoeliger voor is, voor dit soort dingen. En dossiers als epistemische onrechtvaardigheid. Uh-huh. Maar dus in Nederland heerst daar toch nog steeds een soort taboe op, begrijp ik, om toe te geven, inderdaad, dit is een issue. We zaten er decennia lang gewoon naast en we gaan dat nu anders doen. We gaan samen met patiënten kijken hoe we dit doen. Dus als ik het goed begrijp, is dus in Nederland eigenlijk die ondergrondse beweging is verder gegaan. Want jullie zitten hier met z'n drieën. En op de een of andere manier is daar dus een samenwerking ontstaan, waarbij de huisartsen en de psychiaters niet mee wilden doen of konden doen. Die konden het niet horen. Maar waarbij er direct door andere krachten gewoon gewerkt is aan praktische oplossingen. Afbouwmedicatie.
Ja.
Dus wat, nou ben ik wel heel benieuwd. Wat is de geschiedenis daarvan dan? Hoe is die afbouwmedicatie tot stand gekomen?
Nou, daar kan ik iets over zeggen. Ik heb ooit een idee opgeschreven wat ik stoppakketten noemde. En tot mijn verbazing bleek later dat in 2004 een houtbewerker in Nederland, Harry Leurink, datzelfde idee in het NRC Handelsblad had opgeschreven. En die noemde dat de medicijnontwenningsstrip. Kipsimpel, gewoon iedere dag de dosis een beetje omlaag. Iedereen kan dat snappen. Hij is ook naar de farmaceutische industrie gestapt, Organon, dat toen nog bestond. En die mensen zeiden hartstikke interessant. En na verloop van tijd wilden ze opeens helemaal niks meer daarmee doen. Dus dat is blijven hangen. Hij is toen naar een stichting gegaan die door een emeritus hoogleraar, professor Dick van Beckham, die inmiddels helaas is overleden, was opgericht om medicijnen en behandelingen waar de industrie of de medische professie geen belangstelling voor had, toch bij patiënten te brengen. En die is een project gestart om zo'n medicijnontwenningsstrip te maken. En hij las over het idee dat ik had gehad, en dat had in medisch contact gestaan. En hij zei van dat is leuk, dus hij belde mij op. Wij zijn bezig om jouw idee uit te werken. Nou, ik viel van mijn stoel, want ik zei dat kan niet. Want dat staat net in medisch contact, dus hoe kan jij dat weten? Toen zei hij dus van ja, maar dat idee was er al. Kort en goed, ik ben samen met hem, ik heb gezegd, nou dat wil ik wel doen om dat te realiseren, want dat vond ik eigenlijk fantastisch, want ik had geen idee hoe ik dat zelf anders had moeten doen. En we hadden wel ideeën, maar we wisten niet precies hoe het allemaal moest en vooral niet hoe het kon. En toen zijn we op zoek gegaan naar een apotheker, want die heb je als je zoiets wil, die heb je nodig om zo'n strip te maken en om die ook op recept aan patiënten te kunnen leveren. Dus we hebben één apotheker bezocht. Nou, dat was hem niet. En toen zijn we terechtgekomen bij Paul Harder. En die zei onmiddellijk, oh, maar ja, dat moet je zo en zo doen. En dus in 2 minuten had ik zoiets van, verrek, die man heeft eigenlijk de oplossing als het ware klaar liggen. En zo is zeg maar die eerste taperingstrip ontstaan. En dat is daarna ontwikkeld tot een veel flexibeler systeem, maar dat is kort en goed de geschiedenis van het ontstaan van
die taperingstrip.
Van die afvalmedicatie.
Zo interessant. Het is want hoeveel mensen hebben nu in Nederland, Paul, een taperingstrip gebruikt van afbouwmedicatie?
Nou, we leveren, ik weet niet precies hoeveel in Nederland of in het buitenland, maar we hebben meer dan 10.000 patiënten behandeld met taperingstrips.
Meer dan 10.000?
Meer dan 10.000.
Ongelooflijk. En dit is dus een directe kortsluiting geweest tussen de patiëntenbeweging, een non-profit organisatie, Cinderella, en een apotheker die wel van een uitdaging houdt.
Ja.
Kan ik het zo zien?
Ik vind het altijd wel grappig om iets te proberen waar niemand brood in zit.
Mm-hmm. Ja, wat is er? Dit is alleen in Nederland, op deze plek, is dit gebeurd, toch? Die tapering.
Ja, dat is alleen in Nederland gebeurd. En de mensen bestellen de taperingstrips bij mij in alle westerse landen tussen Nieuw-Zeeland en Chili. En dan, ze kunnen het op internet vinden of ze horen het van anderen. En ze laten hun arts voorschrijven. Ik krijg de recepten binnen. Ik stuur hun de medicatie toe. En ik begeleid hen bij het afbouwen.
Ja.
Dat is het. Het is geen rocket science.
Ik heb begrepen zelfs dat hieruit een hele wetenschappelijke beweging is ontstaan. Want
we vragen aan die mensen dan hoe lang ze het gebruiken, hoe ze zich voelen tijdens het afbouwen. En al die resultaten worden aangeleverd aan de Universiteit van Utrecht, aan professor Van Os. En die onderzoekt het samen met Peter Groot.
Want Peter, als ik het goed begrijp, wat Paul zegt, er zijn dus duizenden patiënten die hebben vrijwillig meegewerkt, ook aan onderzoek. Over deze taperingstrips.
Ja, wij maken gebruik van het feit dat mensen die medicatie gebruiken om af te bouwen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat we in de praktijk, want ze doen dat in de praktijk. Ik bedoel, hoe ze het voorgeschreven krijgen weten we niet precies. Maar we gaan ervan uit dat die artsen daar goede redenen voor hebben. En we kunnen na verloop van tijd aan ze vragen. Je hebt nou die taperingstrips gebruikt. Hoe is dat gegaan? En we kunnen nog iets anders vragen wat heel belangrijk is. Heb je in het verleden geprobeerd om al af te bouwen? En er zitten een heleboel mensen, ik geloof in de eerste paar duizend mensen, ik geloof 60% van de mensen die in het verleden al één of meerdere keren hadden geprobeerd om met die of om zonder taperingstrips op de oude manier, waarvan niemand kan zeggen wat dat precies is, hebben geprobeerd om te stoppen. Sommige van die mensen meerdere malen. En sommige van die mensen hebben of hadden al 10 of 20 of soms 30 jaar die medicatie gebruikt. En wat bleek toen ze met het nog een keer gingen proberen met die taperingstrips, hadden ze 1. Veel minder last van onttrekkingsverschijnselen. En 2. Bleek 70% ongeveer van hen om in staat om volledig af te bouwen.
70%?
Ja.
Zo.
En van de overige 30% zijn een aantal mensen die zeggen van dat afbouwen is niet gelukt. Maar ik kom nu op een lagere dosis uit. Nou, dat vind ik ook fijn. Er zijn ook mensen waarbij het afbouwen helemaal niet lukt. Maar ook die mensen, want we hebben ze ook gevraagd, hoe tevreden ben je nou over dat afbouwen? En hoe tevreden was je over die vorige pogingen? En die zeggen, ook als het afbouwen was mislukt, ben ik toch veel tevredener over de manier waarop ik het nu heb gedaan, dan waarop ik het in het verleden heb gedaan. Want ik had veel meer het gevoel dat ik begreep wat er gebeurde. Ik heb veel meer het gevoel dat ik zelf ook de regie heb, dus ook als het niet gelukt is. Mm-hmm. Want het feit dat afbouwen niet lukt, kan ook betekenen dat mensen wel iets aan die medicatie hebben en er misschien goed aan doen om het te blijven gebruiken. Dat is altijd moeilijk te zeggen.
Okay.
Dus, maar in ieder geval, die afbouwmedicatie werkt veel beter, aantoonbaar, dan de manier waarop het vroeger ging, waarvan, nogmaals, niemand precies kan zeggen wat dat nou precies inhield.
Nee, precies. Dus, wat denk jij, Paul?
Nou, Peter, die geeft een beetje het beeld dat slechts 70-80% met de medicatie kon stoppen. En dus dat het afbouwen bij 25% faalde.
Dat zeg ik niet.
Nou, het beeld zou kunnen ontstaan.
Ja, okay.
Maar stel nou eens het geval dat we 100% zouden kunnen afbouwen. Dan kun je beter alle psychiaters ontslaan die het voorschrijven.
Ja, dat is
Want
ook
dan is
waar.
Alles wat ze voorschrijven is onzinnig. Daar moet je toch niet aan denken.
Nee, oké. Dus ik begrijp wat je bedoelt. Maar in ieder geval...
Gelukkig is er nog een deel dat iets heeft aan die medicatie.
Nee, maar het is maatschappelijk gezien, denk ik. Hè, dus is het dossier enorm, volgens mij. Want als je dit bekijkt, van al die wereldwijd miljoenen mensen die hiermee zaten. En vanuit de patiëntenbeweging, die breed werd genegeerd door de beroepen, omdat die... Die konden het niet zien omdat ze andere dingen in hun hoofd hadden, de huisartsen en de psychiaters. Dat er dan toch de maatschappelijke kracht ontstaat van de ervaringsdeskundigheid en een concrete oplossing met behulp van een apotheker. Dus ik neem aan, Paulien, dat sindsdien de NHG van de huisarts en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie is bijgedraaid en die taperingstrips breed heeft omarmd.
Nou, was dat maar waar. En een buitenstaander begrijpt hier natuurlijk helemaal niets van. Dat de oplossing eigenlijk heel simpel is. En dat de bijkomende werkzaamheden eigenlijk ook heel overzichtelijk zijn. Want je hoeft alleen maar te letten op hoe gaat het met iemand. En als het niet goed gaat, dan neem je maatregelen. Meestal dan een stapje terug in het schema. Dus zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de werkelijkheid is anders. Bij het NHG vinden we niet zoveel gehoor. Helemaal geen gehoor vaak. En NVVP, het lijkt alsof het T-woord, noemen wij het wel eens, de taperingstrips, het T-woord, het wordt gemeden. Onlangs is er nog iemand geweest die heeft nieuwe bijsluiters gemaakt voor de apothekers, voor het afbouwen. En die heb ik gevraagd, zet er nou in, van als het niet lukt op de manier zoals de apotheker het voorstelt, dus met misschien kleinere stappen, maar meestal met de bestaande stappen, de grote doseringen, zet er dan bij dat die mensen taperingstrips kunnen overwegen. En dat willen ze er niet in zetten.
Dat dus, is interessant. Ja, ja. Dus de polder negeert de taperingstrip. Dus dat is de Nederlandse diagnose dan, die ik een beetje in jullie hoor. Want zou het kunnen dat er de manier waarop dit is ontstaan, hè, vanuit de patiëntenbeweging, direct kortgesloten met een apotheker die van een uitdaging houdt en ter beschikking gesteld, kan het zijn dat ergens in de polder de systeempartijen dit niet kunnen accepteren op de een of andere manier?
Nou, om te beginnen werden degenen die het wetenschappelijk onderzochten en bestudeerden, werden die uitgesloten voor het polderen. Dus het was geen echte polder.
Oké, dus
degene die
gaat,
er echt zegt, verstand van hadden.
Er is gepolderd over afbouwen, maar en onttrekkingsverschijnselen.
Absoluut.
En wie zijn bij elkaar gaan zitten voor dat polderen?
Maar degene die het zicht hadden en het meeste daarvan wisten, die werden uitgesloten voor de polder. Voor het polderen.
Dus je hebt bijvoorbeeld. Maar dat vind ik interessant.
Het is niet interessant. Het is misdadig.
Want, dank je voor deze bijdrage, maar zo dramatisch zou ik het niet willen stellen. Maar als ik het goed begrijp, Peter, want jij hebt dus al talloze wetenschappelijke artikelen hierover geschreven.
Nou, 3 en er komt een 4 erbij.
Nee, ook andere artikelen.
Ja, oké. Okay, ja,
ik heb vanochtend nog even nagezocht. Ja, ik zie allerlei artikelen van jou op.
Ja, en ik heb lezingen gehouden, besprekingen.
En ik heb begrepen, dus, en dat is het rare wat ik dan zie. Ik zie dat jij een van de hoogste koninklijke onderscheidingen hebt gekregen in Nederland, die mogelijk zijn in Nederland. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor jouw werk op het gebied van tapering. Dus brede maatschappelijke erkenning. En ik denk terecht. En aan de andere kant zeg jij dus dat daar waar systeempartijen gaan polderen, met name mensen zoals jij zelf, die aan de wieg hebben gestaan van wat zijn onttrekkingsverschijnselen, ze bestaan, wat kun je doen, wat kun je aan uitvindingen lanceren, samenwerking met anderen, dat jij bent uitgesloten geworden, niet alleen van al het polderen, maar dat ook je een beetje wordt doodgezwegen, inclusief de tapering.
Nou, de taperingstips worden in mijn ogen volledig doodgezwegen. Er zijn zelfs een aantal Nederlandse onderzoekers die publiceren over afbouwen, die daar een review over schrijven. En die taperingstips die in de internationale literatuur gewoon worden besproken en ook als een belangrijke ontwikkeling worden gezien, die daar dus geen woord over zeggen, alsof het niet bestaat. En in de berichtgeving van bijvoorbeeld de NVVP komt men alleen met berichten over afbouwen als men zelf iets doet. Maar over de taperingstrips gaat het eigenlijk nooit. Wat men wil is een oplossing naar buiten brengen die vanuit de professie komt.
Oké, en dat betekent volgens mij, want meestal medisch denkend, dat betekent waarschijnlijk dat men randomized controlled trials wil zien. Klopt dat?
Dat klopt zeker, ja. Dat alle betrokkenen zeggen, en dat is een hype of een, ik zou bijna zeggen ideologie in de GGZ of in de mental health. Als het geen randomized controlled trial is, dan telt het niet. Dus het onderzoek dat wij doen, dat is gewoon observationeel. We kijken wat er in de praktijk gebeurt, want daar gaat het om. Met een hele duidelijke uitkomst. Niet interessant. Wat we willen is een gerandomiseerd onderzoek aan patiënten die eigenlijk heel weinig te maken hebben met de patiënten waar dokters in de praktijk mee te maken hebben. En daar moet dan iets uitkomen wat dan breed wordt opgelegd aan alle patiënten die dokters te zien krijgen.
Maar dat begrijp ik niet, want
ik ook niet.
Ik heb die studies van jou bekeken. 3 en de 4e die op gang is. En dat zijn zogenaamde cohortstudies. Die gelden in de rangorde van bewijs in de geneeskunde heel hoog. Net onder de randomized controlled trial. Jij hebt daar duizenden patiënten bij betrokken in die cohortstudies. En jij zegt dus dat men gewoon zegt van ja, nee, dat is flut, dat doet er niet toe.
Nou, tot nog toe komt het daarop neer, ja.
Maar ik kan me niet voor. Je kan toch niet, want ik weet wel iets van onderzoek. Volgens mij kan je niet een onderzoek rond onttrekking opzetten in de vorm van we hebben 1000 mensen die willen afbouwen. 500 geven we een placebo-pil. En die gaan lekker onttrekkingsverschijnselen krijgen. 500 mensen krijgen afbouwmedicatie. En dan gaan we kijken of die minder onttrekkingsverschijnselen rapporteren. Dat mag toch medisch-ethisch helemaal niet?
Nee, dat klopt.
Het is ook nog zinloos. Want in die duizenden patiënten die er behandeld zijn, is er onderzocht hoe ze het hebben ervaren in het verleden. Dan heb je een onderzoek wat kijkt binnen in één patiënt hoe het in het verleden is gegaan zonder de geleidelijke afbouw en met de geleidelijke afbouw. En als je daar duizenden van naast elkaar legt, dan krijg je ook wel een beeld dat het beter ging.
Ja. Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Dus, maar lukken die randomized controlled trials dan?
Nee, die lukken niet. Ik bedoel, er zijn Nederlands door Zonnewegen een aantal studies gedaan waarin gerandomiseerd of waarin geprobeerd is om gerandomiseerd afbouwen te onderzoeken. En als je al die studies op een rij legt, dan hebben die eigenlijk of niets opgeleverd. Of ze zijn mislukt, in één geval zelfs dramatisch mislukt, omdat een studie voortijdig moest worden afgebroken. Omdat te veel patiënten tijdens het afbouwen problemen kregen, hoewel die studie op zich goed was opgezet. En er werd een interimanalyse gedaan, omdat één van de deelnemers zelf een einde aan zijn leven had gemaakt, of aan haar leven, dat weet ik niet precies. Dus daar ging er van alles mis. Dus die studie is gestaakt. En de studies die men nu wil doen om naar stoppen en afbouwen van antidepressiva te kijken, dat zijn studies waar steeds opnieuw is gewezen, ook door onze achtereenvolgende ministers van VWS, van we krijgen duidelijkheid over dat afbouwen, doordat er nu 2 grote studies zijn, 1 studie van 3,5 miljoen en 1 van 1,5 miljoen, want daaruit zal blijken hoe dat afbouwen moet. Nou, van 1 van die studies, de OPERA-studie van 3,5 miljoen, weten we inmiddels dat die is mislukt. Men kon niet genoeg patiënten vinden die aan die studie mee wilden doen.
Oh, oké. Dus ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want al die duizenden patiënten in Nederland, die vinden hun weg naar taperingstrips.
Nou, niet alleen dat. Het is denk ik heel moeilijk om die patiënten te vinden. Want die patiënten moeten aan hele specifieke eisen voldoen. Ze moeten een hele specifieke diagnose hebben. Ze moeten 1 medicijn gebruiken. Dat moeten ze een bepaalde tijd hebben gebruikt. Maar de patiënten die psychiaters, huisartsen, psychiatrisch verpleegkundigen moeten helpen die problemen hebben bij afbouwen. Ja. Dat weten wij uit al die vragen die we krijgen. Dat zijn heel vaak patiënten die niet alleen een antidepressivum gebruiken,
Nee. Maar
ook een antipsychoticum.
Nee, de meeste mensen hebben polyfarmacie tegenwoordig. Precies. En meerdere 2 diagnoses.
Antidepressiva.
Ja. Of 2, ja.
De gekste.
Dus de antwoorden waar al die ministers nu en in het verleden naar verwijzen van ja, maar er zijn trials en er komen keiharde antwoorden uit. Dat is dus eigenlijk een beetje bedrog, die mislukken.
Maar dat zijn we toch gewend van de Club van Rutte.
Nee, maar je mag niet eens verwachten dat je daar een zinnig antwoord van zal krijgen. Want als jij 2 groepen patiënten opsplitst, in je hebt 100 patiënten, je splitst ze op in 50 patiënten die je op de ene manier laat afbouwen en 50 op de andere manier. Wat je dan krijgt, ook als dat onderzoek helemaal slaagt, dat is een uitkomst die iets zegt over de verschillen tussen groepen. En dan kan je wel zeggen, op grond van dat verschil, of omdat van dat gemiddelde dat we gaan vinden, gaan we dat aan iedereen voorschrijven. Want dat zetten we in een richtlijn.
Ja.
Maar dat is net zoiets als de gemiddelde lengte van 2 groepen mensen, van een groep mensen die je in 2 groepen splitst. En je bepaalt van de ene de gemiddelde schoenmaat en van de andere. En je zegt vervolgens, ja, maar die schoenmaat 43 die werkt iets beter dan die schoenmaat 42.
Ja.
Dus geven we iedereen schoenmaat 43.
Ja.
Zo'n onderzoek is trouwens gedaan.
Nee, dus, ja, precies.
En,
daar kwam
het
niet uit.
Het is,
ik moet een beetje denken aan Floortje Schepers. Hè. Die is hoogleraar psychiatrie hier op het UMC Utrecht. En die zegt, mensen zijn ingewikkeld.
Ja.
En het hele idee dat je met één randomized controlled trial een antwoord gaat vinden op alle patiënten, weten we al lang van in de psychiatrie dat dat idee onzinnig is. Maar blijkbaar blijven we dan toch een beetje in kringetjes lopen. En is het tragische dus dat een taperingstrip die is uitgevonden vanuit de patiëntenbeweging, die duizenden patiënten gebruiken en hebben gebruikt, waarvan duizenden patiënten meewerken met onderzoek. Dat onderzoek wordt gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, heeft een hoog wetenschappelijk niveau van de cohortstudie, is evidence-based, wordt internationaal geaccepteerd. Dat we dan hier in Nederland, ik denk dat dat historisch toch wel interessant is, toch een soort polderstrijd van gemaakt. Dus Paulien, hoe gaan we hier uitkomen?
Door eindelijk met elkaar om de tafel te gaan zitten en knopen gaan doorhakken.
Jij nodigt wie uit om rond de tafel te gaan zitten?
Iedereen die hiermee te maken heeft. Mm-hmm. Alle beroepsgroepen, vertegenwoordigers daarvan, patiënten, jullie bijvoorbeeld.
Ja, wetenschappers.
Wetenschappers.
Wetenschappers. Dus jij zegt eigenlijk, ja, laten we meer doen aan dialoog.
Mm-hmm. Ja,
dus stop, ja, met de uitsluiting, ja, en het assimileren en je terugtrekken in de traditionele medische wereld en de polderuitsluiting, maar doorbreek het patroon.
Ja, het zal moeten.
Zoek de communicatie, ja, met elkaar.
Het zal moeten. Je merkt ook onder de patiënten dat het ongeduld en het onbegrip ook toenemen. Het bestaat al zo lang, er is zo lang discussie over, strijd, zo je wilt. Intussen hebben al die mensen hier last van. En de oplossing is er. En toch, als ze bij de zorgverzekeraar aankloppen bijvoorbeeld, is het, nee, het is niet bewezen. We wachten op de studies, terwijl zij op dat moment een stap voorwaarts willen maken om hun gezondheid te verbeteren. Het heeft ook een enorme symbolische betekenis voor ze. Ze hebben een donkere periode meegemaakt. Ze willen graag weer zonder pillen, want ze zien daar ook de nadelen van. En die gaan natuurlijk ook zwaarder wegen naarmate je voelt dat je opknapt.
Mm-hmm.
Dus het heeft een enorme betekenis. En als, ja, we die mensen nu allemaal maar laten dobberen op een zee die maar niet ophoudt met golven, laten we alsjeblieft de reddingsboei uitgooien en die mensen helpen.
Ja.
Maar het is ook onrechtvaardig wat er gebeurt. Want wat nu door een aantal zorgverzekeraars wordt gezegd, we betalen jouw afbouwmedicatie niet, want er is nog geen bewijs. Maar de manier waarop ze dat doen is feitelijk gebaseerd op willekeur. Maar wat er vooral gebeurt is dat dan tegen patiënten wordt gezegd, jij hebt nu de keus, wij betalen niet, dus je moet ofwel besluiten om dan maar niet te stoppen en dat medicijn te blijven gebruiken waarvan je niet weet of je het nodig hebt, dat wel bijwerkingen heeft. Tweede keuze is van je gaat toch afbouwen, maar dan op een minder veilige manier die jou in de problemen kan brengen, mogelijk grote problemen. Of je gaat wel afbouwen met behulp van die afbouwmedicatie die jouw behandelaar zorgvuldig voorschrijft, maar dan moet je daar zelf voor betalen. En ja, ik vind dat heel onrechtvaardig, want die problemen die zijn uiteindelijk veroorzaakt door die farmaceutische bedrijven toen ze hun medicijnen op de markt brachten. Dan kun je zeggen, toen wisten ze niet wat de problemen waren, maar daar kwamen ze al heel snel achter. En ze hebben al die jaren niets gedaan om aan een oplossing te werken. Als dat bij andere producten gebeurt, als een auto verkeerde remmen heeft, dan worden al die auto's teruggeroepen. Als daar schade door komt, dan moet dat bedrijf voor die schade betalen.
Ja.
Philips heeft grote problemen door de apneuapparaten, omdat daar problemen zijn. Maar farmaceutische bedrijven, waarvan al jaren bekend is, kunnen nog steeds medicijnen op de markt brengen die later problemen gaan veroorzaken. En ze worden daar op geen enkel moment verantwoordelijk voor worden gesteld. Dan komt de rekening, zoals het nu is, te liggen bij de patiënt.
Ja.
En dat begrijp ik niet.
Nee, dus ik denk dat dat een heel goed argument is. Hè, dat we misschien, wat jij zegt, hè, dat we een dialoog met elkaar moeten zoeken in Nederland over dit thema. Maar ook tegelijkertijd een moreel beraad van maken. Want Het is moreel, denk ik, ook belangrijk om die dimensie, hè, goed in kaart te brengen. Over wat gebeurt hier nou eigenlijk? En willen we dit nou zo met z'n allen hebben? En want heb, Paul, ik merk ook, jij komt af en toe stevig uit de hoek, hè? Nou, dus hoe ben jij behandeld in deze
kwestie? De multidisciplinaire werkgroep is bij elkaar geroepen. Slechts om één reden. Om vast te stellen of het nou wel of niet vergoed moest worden. Want wij wisten al lang hoe je moest afbouwen. Daar hadden we multidisciplinaire werkgroep heeft nog het 90% van de aanbevelingen van ons overgenomen. Dus daar was het niet voor nodig. Het ging alleen om de vergoeding. En vervolgens hebben ze iets opgeschreven waarvan ze gewaarschuwd werden dat dit nou voor de patiënten geen oplossing zou zijn voor de vergoeding. Dus je moet je voorstellen dat er al die beroepsgroepen iets gaan schrijven wat moet leiden tot de vergoeding. En ze doen precies iets wat daar niet toe leidt. Ja, dat ze beter kunnen ontslaan. Dus ik heb daarin in het systeem nul vertrouwen.
Dus dat is misschien over het lastige van Nederland. Hè. Gaan twee dingen door elkaar lopen. Geld.
En geld.
Oplossingen voor patiënten.
Klopt.
En dat maakt dat deze polder zo ingewikkeld is geworden. En dat er slachtoffers, de slachtoffers zijn zoals gebruikelijk, de mensen die een oplossing nodig hebben om te stoppen met hun medicatie.
Ja,
maar dan wil ik toch iets over zeggen over de zorg, hoe die nu is. Al die overheidsinstanties maken zich zorgen over de kosten in de toekomst. Dat het onbetaalbaar wordt. En ik kan ze geruststellen. Het wordt onbetaalbaar. Want we hebben niet meer dat de zorg die geïndiceerd is voor de patiënt, dat die wordt geleverd. Maar er wordt uitsluitend geleverd dat wat wordt betaald. Een GGZ-instelling ging zelfs zo ver dat ze zeiden, we doen alleen nog maar intakegesprekken. Behandelen, dat doen we voorlopig niet. We zetten ze maar op een wachtlijst. Maar daar krijgen we tenminste goed geld voor. Nou, dit is een extreem geval. Maar grosso modo geldt dit voor de hele zorg. En de markt, de zorgmarkt, is oneindig groot. Dus het gaat vanzelf vastlopen. Als je niet meer dat doet wat voor een patiënt geïndiceerd is.
Nee, dat is een bekend probleem, hè, van de marktwerking. Maar
ja, marktwerking.
Maar ik wil even terug naar de human aspects, hè, van dit alles. Er zijn natuurlijk problemen. Maar waar het mij vooral om gaat is, wat raden jullie de mensen nou aan? Paulien en Peter, de mensen die nu met een probleem zitten, want ik weet, Peter, en jij ook, Paulien, jullie beantwoorden duizenden vragen per jaar, letterlijk. Via PsychoseNet, via Vereniging Afbouwmedicatie. Wat kunnen de mensen nu het beste doen als ze advies willen over hoe ga ik nou afbouwen na 10 jaar paroxetine bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat ze dan meer aan onze antwoorden hebben dan aan de documenten zoals die. Er kwam in 2018 een document. Er moet nu een nieuw document komen. En als ik die documenten lees, dan denk ik, daar heb je dus als patiënt eigenlijk helemaal niks aan. En dus, eigenlijk dus ook de behandelaars zelf niet. Hè? Want nee, we hebben het steeds over de patiënten. En er wordt wel eens de indruk gewekt dat al die artsen dat fout doen. En daar ben ik het niet mee eens. Die artsen hebben nooit de mogelijkheden gehad om het goed te kunnen doen. Want ze hadden de medicatie niet, dat wordt nu toegegeven. Maar ze hadden ook geen goede richtlijnen. En eigenlijk is iedereen daarin gestonken. Want ik dacht een aantal jaren geleden over dat afbouwen ook heel anders dan nu. Omdat ik nog niet genoeg wist. Mm-hmm. Dus collectief is iedereen eigenlijk slachtoffer van een systeem dat op een hele verkeerde manier. En als ik aan een oplossing denk, dan zeg ik, we moeten veel meer toe naar simpele oplossingen van onderaf. Ik vergelijk wat wij gedaan hebben een beetje met wat Jos de Blok gedaan heeft met buurtzorg. Jos de Blok zei van, ik zat binnen een of andere instelling. En ik wilde dingen veranderen en ik kwam al snel tot de conclusie, als ik dat binnen die instelling probeer, dan gaat dat never nooit lukken. Dus die zei, weet je wat, ik heb ideeën en ik ga dat gewoon doen. En hij is van onderaf begonnen en dat is gewoon een groot succes geworden. Langzamerhand worden de dingen overgenomen. Wij hebben iets soortgelijks gedaan. Daar moet ik bijvoorbeeld Dick van Beckham heel erg voor bedanken. Die had onmiddellijk, toen hij mij de eerste keer sprak, zei hij van, ik wil helemaal geen onderzoek. We kennen het probleem, we weten wat de oplossing is, we weten dat het technisch moet kunnen. En we gaan gewoon één zo'n strip maken. Nou, dat is veel meer geworden. Dat konden we toen niet voorzien. Maar we zijn gewoon begonnen. En niet door samen te werken, maar door juist niet met allerhande clubs samen te werken. Want dat is een beetje de ziekte op dit moment, wat mij betreft, in Nederland. Iedereen moet met elkaar samenwerken. Er zijn alle mogelijke samenwerkingsverbanden. Iedereen praat met elkaar. Er is overleg. Er komen rapporten. En dat gaat maar door.
Nee, ik vind het heel mooi wat je vertelt. Want Dick van Beckham, die was net zoals ik lid van de KNAW. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hè, de hardcore onderzoekers. En ik denk dat hoe langer je onderzoek doet, vooral in de GGZ, hoe meer je inderdaad tot de conclusie komt dat al die technische onderzoeken en die randomized controlled trials, die gaan over voorspelbaarheid en maakbaarheid en meetbaarheid, niet opgaan. Juist vanwege het feit dat de mensen gewoon ingewikkeld zijn en dat het veel beter is. En dat noemen we tegenwoordig open science of science in transition. Om gewoon met praktische dingen die iets betekenen voor patiënten te beginnen en het gaande de weg te ontwikkelen, ruimte biedend voor elke individuele persoon om daar zijn eigen weg in te vinden. En dat onderzoek, die manier van werken, die hebben jullie tot stand gebracht in samenwerking met Paul. Jullie hebben daar de maatschappelijke erkenning voor gekregen. Ik denk terecht. En ik vind het inderdaad, maar ik ben het met jullie eens, ik vind het inderdaad te triest voor woorden dat anno 2022 het antwoord op mijn vraag waar kunnen patiënten nu het beste naartoe gaan nog steeds is naar andere ervaringsdeskundigen die hiermee bezig zijn geweest en antwoorden hebben ontwikkeld en wetenschap hebben ontwikkeld en maatschappelijke erkenning hebben gekregen, maar buitengesloten worden door de gebruikelijke systeempartijen. Dat is te triest voor woorden en dat gaan we veranderen.
Het is al veranderd.
Maar ik wil eindigen op een positieve noot.
Ik heb een hele positieve noot.
Paul, vertel.
Als je nu gaat naar de site www.taperingstrip.nl, dan zit daar een formulier voor de bestelformulieren waarmee de medicatie kan worden voorgeschreven. Daar zit er een formulier waar de dokter of de patiënt een advies kan aanvragen over hoe hij het beste kan afbouwen.
Kijk.
Dus daar hebben al onze ervaring van die 10.000 patiënten ingestoken. En daarmee kunnen we nu een advies geven hoe dat het beste kan. Dus waar kunnen de mensen het beste heen? www.taperingstrip.nl.
Paul, dat vind ik heel mooi. Dat is een mooie positieve noot. Paulien, wat kan jij toevoegen als positieve noot?
Als positieve noot is dat we toch zien dat de patiënten steeds beter in slagen om ook hun dokter erin mee te nemen. Ze komen bij ons met een vraag. Ik wil iets afbouwen. Hoe kan ik dat het beste doen? En dan krijgen ze van mij altijd een setje met wat informatie voor de dokter. En dat sturen ze dan voor hun consult naar de assistenten.
Ah, wat goed.
Dus ja. dat is dan eigenlijk twee vliegen. Een beetje oneerbiedig in één klap.
Ja.
En je merkt gewoon dat heel veel dokters daar blij mee zijn.
Wel, even applaus. Dankjewel. Ja, geweldig. En Peter, jij een positieve noot.
Nou, ik wil ter afsluiting. Ik ben van huis uit onderzoeker. En ik wil ook de onderzoekers die een rol spelen in dit geheel, toch een beetje in de verdediging, of daar wil ik wel een beetje voor opkomen. Want die zitten zo langzamerhand ook in een onmogelijke positie door de manier waarop financiering geregeld is, door de eisen waaraan ze moeten voldoen, door het feit dat al het onderzoek in klinische trials moet worden gestoken. En dat is ook een deel van het probleem. Want die mensen staan vaak ver van de praktijk af. Jonge promovendi moeten in korte tijd promoveren. En er wordt veel te weinig daardoor naar de praktijk gekeken. Want alles moet op basis van theorie gebeuren. En daar zouden we dus ook een heleboel aan kunnen doen. Ook om van die kant mensen te helpen.
Ook applaus. En ook trouwens voor Paul, want dat was ook een mooie bijdrage.
Een applaus heb ik niet gekregen.
Bij deze. Mensen, luisteraars. Bijzonder fijn dat jullie hierbij konden zijn. Ik denk persoonlijk dat dit echt een heel belangrijk onderwerp was en is. Ik denk zelfs dat de komst van de taperingstrips en alles wat daaraan vastzit, ethisch, sociologisch, wetenschappelijk, ik denk echt dat dat de belangrijkste uitvinding in de psychofarmacologie is geweest sinds de laatste 30 jaar. Daar ben ik echt van overtuigd. En het is gelukkig niet te stoppen. Maar ik denk wel dat er nog veel uitleg gegeven moet worden. Ik ben daarom heel veel dank aan jullie verschuldigd dat jullie vandaag zijn gekomen met z'n drieën, de protagonisten, om dit aan onze luisteraars uit te leggen. Dus Peter, Paulien, Paul, heel veel dank, luisteraars. Dit was de podcast van Psychosenet. Mijn naam is Jim van Os.